Broeders en zusters, hartelijk welkom in volgende eredienst. Ook die gasten in ons midden. En ook diegenen die door middel van internet samenluisteren, hartelijk welkom. Mag de Heer onze gezegende eredienst geven. Namens die kerkenraad is daar de volgende afkondiging. Die diakonie vergadert morgenavond en die kerkenraad met diakens vergadert dinsdagavond. Die eerste collecte is vandaag bestemd voor de diakonie en die tweede voor hulpbehoevende theologische studenten. Volgende week is de collecte bestemd voor de diakonie en hulpbehoevende kerken. Wijk 4 nooit de hele gemeente, in bijzonder die gasten, om na de eredienst verversings buiten onder die lapa te genieten. En dan op verzoek, die gemeente wordt herinnerd aan die Engelse erediensten, wat elke zondagochtend om 11 uur in de Johannes Calvijn School zijn ingangsportaal plaatsvindt. U, als ook die kinders, wordt daarom vriendelijk verzoek om alsjeblieft stilte te handhaven in die omgeving van die school. Tot zover die mededelings. Na voortum en zingroet zing ons psalm 28, die versen 1, 6, 7 en 8. Aan de Heere komt die lof toe, want hij het ons smeekstem gehoor. Die weg tot God staat voor ons open, in Jezus Christus. Laat ons nou in eerbied voor de Heere gaan staan. Dan belei ons afhankelijkheid. Ons hulp is in die naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. Dan groet die Heere ons, genade voor jullie en vrede van hem, wat is en wat was en wat komt. En van die zeven geesten wat voor zijn troon is, en van Jezus Christus, die getrouwe getuige, die eerstgeborene uit die doden en die overste voor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, ons luister nou met eerbied naar die wet van de Heere. Zoals die Heere, ons trouwe verbondsgod, die volk Israël uit die slavenhuis Egypte uitgeleid heeft, zo het Christus, ons heiland, dus heeft verzoenen sterven, ons van die zondes verlost. Laat ons nou dankbaar ons richten op die wet van de Heere, zoals dit opgetekend staan in Exodus 20. Toen werd God al hier die woorden gesprek en gezegd, ik is de Heere jouw God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis uitgeleid hebt. Jij mag geen ander goden voor mijn aangezicht heen niet. Jij mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, of van wat onder op de aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is niet. Je mag jou voor hulle niet neerbuigen en hulle niet dienen, want ik, de Heere jouw God, is een jaloerse God, waar die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefhet en mij geboeien onderhoudt. Je mag die naam van de Heere jouw God niet ijdelijk gebruiken, niet. Want de Heere zal die een, waar je naam ijdelijk gebruikt, niet ongestraft laat blijven, niet. Gedenk die Sabbatdag, dat jij dit heilig. 6 dagen moet je arbeid en al je werk doen. Maar die 7e dag is die Sabbat van de Heere jouw God. Dan mag je geen werk doen, niet. Jij of je zoon of je dochter. Of je dienstknecht, of je dienstmaagd, of je vee, of je vreemdeling, waarin je poorten is niet. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, die zee en alles wat daarin is, en op de 7e dag heeft hij gerust. Daarom heeft de Heere die Sabbatdag gezien en dit geheiligd. Eer jouw vader en je moeder, dat jouw daar verlengd mag worden in die land, maar de Heere je God aan jou geeft. Je mag niet doorslaan, niet. Je mag niet echtbreken, niet. Je mag niet stelen, niet. Je mag geen valse getuigenis in je naaste spreken, niet. Je mag niet je naaste zijn huis begeren, niet. Je mag niet je naaste zijn vrouw begeren, niet. Als een dienstknecht, als een dienstmaagd, als een os, als een ezel, of iets wat van je naaste is, niet. Hier die wet leert Christus ons samenvattend in Matthäus 22. Je moet de Heere je God liefhebben, met je hele hart en met je hele ziel en met je hele verstand. Dit is de eerste en groot gebod. En die tweede waar hiermee gelijk staan, je moet je naaste liefhebben zoals jezelf. Aan die twee geboden, aan de hele wet en die profeten. Kom ons zingen nou Psalm 91, die versen 1 en 8. Kom ons bid samen. Ons bid voor de opening van Gods woord. Heere, almachtige, trouwe Vader in de hemel, ons kom als gemeente tot u. Op wie die prachtige zondagochtend mag ons weer samen wezen in uw huis. Ons wil u dank, Vader, voor uw vaderzorg in die afgelopen week. U was ons nabij. Ons mocht dit ervaren en zien in die prachtige reens en zonskijn wat u zo mildelijk gegeven hebt. Ons loof en prijs u voor uw wonderwerken. Laat schepsel en schepping juich tot uw eer. Leer ons ons eigen kleinheid te beseffen en die beperktheid van die mens. Laat ons steeds vol verwondering opzien naar u, ons hemelse Vader. Ons mag een nieuwe week weer beginnen in uw nabijheid. Aan het begin van iedere dienst hebt u alweer tot ons gekomen, met uw genade en vrede. Dan is ons rijk, Vader, laat daar die woorden ons hart bereiken. Samen mag ons verbonden wees aan elkaar en aan u, ons drie enige God. Heere, ons bid van u, dat uw woord vandaag weer verkondigd mag worden, hier in die kerk. En oral in die wereld waar u kinderen samenkomen. Uw woord is niet gebonden, niet. Dit zal doen wat u behaagt. Dit is tot troost, bemoediging, maar ook tot vermaan om weer gehoorzaam ons levens in te richten volgens uw woord en die goede wet. Ook als ons vanochtend uw woord mag horen over die leider van ons heiland, Jezus Christus. Ons heiland, waar die toets doorstaan hebt om zijn leven te geven tot in die dood voor ons zondaars. Dank u, Vader, voor uw redding. Geef ons ontvankelijke harten, ook in iedere kerkdienst. Ons belei ons zondes, waarin ons u dikwijls weer bedroef. Telkens is ons vol goede voornemens, maar zelfs die beste naar ons vermogen is vol met zondes. Zien ons aan in die bloed van uw Zoon, ons Heer en Heiland. Geef ons een geziende dienst, waar uw woord ons hart zal bereiken. Zien ons in spreek en luister, waarin u alle los zal ontvangen. Ons mocht daarvan zingen. U is ons sterkte en tegenweer, een rots voor uw gezalfde Heer. Mijn sterkte en hulp is Hij, een schild mij altoos dicht nabij. Heere, neem ons gebed aan, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, die schriftlezing is vanochtend uit het Nieuwe Testament. Eerst is uit Hebreeuws 4 en vervolgens Lucas 22. Die preek wat ik u mag lezen is van de hand van dominee Dick Vreugdenil voorheen en dominee Vreugdenil hulpdiensten in ons gemeente verricht. Thema van die preek is: die paasvlam wordt voor ons getoetst. Ons let op waarom, waarop en waartoe. Schriftlezing Hebreeuws 4. Hebreeuws 4 vanaf vers 14 tot hoofdstuk 5 vers 10. Ons leest dat zoals volgt. Terwijl ons dan een groot hogepriester hebt, waardoor de hemel de deur gegaan hebt, namelijk Jezus, die Zoon van God, laat ons die belijdenis vasthouden. Want ons hebt niet een hoge priester, wat niet met ons zwakheden medelijden kan hij niet. Maar één wat in alle opzichten verzoek is, net zoals ons, maar zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid naar die troon van die genade gaan, zodat ons barmhartigheid kan verkrijgen en genade vindt om op die rechte tijd geholpen te worden. Want elke hoge priester wat uit die mens genomen wordt, treedt ten behoeve van mensen op in die dingen wat in betrekking tot God staan. Om gaves en offers voor die zondes te brengen. Als een wat kan samenvol met die onwetendes en dwalendes. Omdat hij zelf ook met zwakheid bevangen is. En daarom juist moet hij, net zoals voor die volk, zo ook voor onszelf vanwege die zondes offeren. En niemand neemt die waardigheid voor onszelf niet. Maar hij, wat door God geroepen wordt, net zoals Aaron. Zo heeft Christus ook onszelf niet verheerlijk om hoge priester te worden niet. Maar hij het hem verheerlijk, wat voor hem gezegd heeft, u is mijn zoon, vandaag het ik u gegenereer. Zo zei ook op een andere plek zei, u is priester voor eeuwig, volgens de orde van Melchizedek. Hij waarin die daar van zijn vlees gebeden en smekingen met sterk geroep en tranen aan hem geofferd heeft, wat hem uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angst. Hij, al was hij die zoon, het gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleid had. En nadat hij volmaakt is, het hij voor allemaal wat om gehoorzaam is, een bewerker van eeuwige zaligheid geworden. En is door God genoemd een hogepriester van de orde van Melchizedek. En dan blijven we ons naar Lucas 22. Die versen 39 tot 46. Lucas 22, vanaf vers 39 tot 46, en dit zal dan ons tekst wezen. En hij, Jezus, is vertrek en volgens gewoonte naar de olijfberg gegaan. En ook zijn discipels het om gevolg. En toen hij op die plek kwam, zei hij voor hulle, bid dat jullie niet in verzoeking komen. En hij had hem van hulle afgezonden, omtrent zo ver als een mens met een klip kan gooien. En neergeknield en gebid. En gezegd, Vader, als u toch maar iedere beker van mij wil wegnemen. Laat nogthans niet mij wil niet, maar u wil geschied. En een engel uit de hemel er dan om verschijnt en om versterkt. En toen hij in zware strijd kon, en hij met groter inspanning gebid, en ze zweet het geword zoals bloeddruppels, maar op die grond valt. Toen staat hij van die gebed op en komt bij zijn discipels en vindt hulle aan die slaap van droefheid. En hij zei voor hulle, wat slaap jullie? Staan op en bid, dat jullie niet in verzoeking komen. Tot zover die schriftlezing en ons tekst voor vanochtend. Kom ons zingen nog samen, Psalm 22, die versen 1, 5, 8 en 12. Broeders en zusters, als Amelied zingen ons Psalm 23, die versen 1, 2 en 3, die tweede berijming. De Heere is mijn herder. Gemeente van de Heere Jezus Christus, met je jeugdzaamtrek met bid als onderwerp, kon jij op het witbord opmerkings daarover schrijven. Iemand dat geschreven, bid toe oor, zodat jouw aandacht niet afgeleid kan worden. Nee. Iemand anders heeft daaronder geschreven, bid op oor, zodat je niet in slaap raakt. Nee. Hoe belangrijk laatstgenoemde inderdaad kan wees, zien ons in iedere tekst. Wanneer jij bidt, moet je wakker blijven. Niet aan je slaap raakt. Nee. In die tekstgedeelte geeft de Heere Jezus die waarschuwing zelfs twee keer aan zijn leerlingen. Bid, mensen, en hou aan met bid. Bid dat jullie niet in die verzoeking komen. Dit betekent, blijf wakker. Hou jouw oor op. Moet niet toelaat dat jij door die duivel overval wordt. Nee. En tussen die twee waarschuwings aan zijn leerlingen, dat hulle moet bidden om niet in beproeving of verzoeking te komen, nee, wordt Jezus zelf beproefd, verzoekt, op een ongekende manier. Biddend, smekend, bloedzwetend, rondkruipend in die stof. Jezus was zijn discipels nodig had. Wel op een afstand, maar toch wel. Het is niet makkelijk om beproeving te aanschouwen, niet, gemeente. Daar is mensen waar dit geniet om ander te zien lijden. Maar voor die meesten is dit moeilijk om naar te kijken. Je loopt liever een draai om iemand wat lijdt. Of je raakt aan die slaap van droefheid, zoals Lucas kritisch daarover bericht. Het is niet een makkelijke tekstgedeelte om te behandelen, niet. Vooral niet om die context daarvan te begrijpen. Onze hoge priester is één wat met ons zwakheden medelijden heeft. Juist omdat hij in elk opzicht beproefd is, zoals ons daarvan leest in Hebreeuws. Net zoals ons, maar toch ook onvergelijkbaar anders. Christus heeft in Gethsemane een voorsmaakje gehad van dit wat op Golgotha op hem gewacht had. Die paaslam, waar geen gebrek mocht hij, wordt voordat dit geslacht wordt voor ons getoetst. Die samenvatting van iedere preek, die paaslam wordt voor ons getoetst. Waarom, waarop, waartoe? In de eerste plek dus, waarom? De Heer Jezus is op pad. Het vertrek uit die vertrek waar hij en zijn discipels die laatste Pascha gebruikt heeft en die heilige nachtmaal ingesteld heeft. Vandaar af is hij uit die stad naar de Olijfberg gegaan, zoals wat hij gewoond was om te doen. Daar had hij die afgelopen paar nachten doorgebracht, hoofdstuk 21 vers 37. Daar zou Judas hem ook makkelijk kon vinden, wat ook die bedoeling was. Jezus heeft dit makkelijk gemaakt voor zijn vijanden om hem gevangen te nemen, zonder oproer onder die volk. Lucas stelt dit duidelijk. Jezus was op pad naar verraad en zijn gevangenneming. Hij was op pad naar die kruis, naar die dood, naar Gods oordeel over hem. Doelbewust. Hij had geweten wat hij doen en zijn leerlingen het hem gevolgd. Hij had hulle vooruit gegaan en hulle met bedrukte gemoed gevolgd. Dit wat Jezus bij die maaltijd oor verraad, verloning en gevaar gezegd had, moest zwaar in hulle gedachten geweest zijn. Toch had hulle samengegaan en Jezus niet alleen gelost nu. Jezus had doelbewust naar die Olijfberg gegaan, naar die tuin van Gethsemane. Maar toen hij daar aankwam, het alles veranderd. Daar had hij onrust ervaren en in een diepe angstgreep beland. Dit was die laatste ogenblik waarop hij nog zijn eigen weg gekies had. Binnenkort zou daar met hem gehandeld worden en zou ander hem meesluur en hiet en gebied waar en zo zullen wil. Hier had hij nog zijn eigen keuze uitgeoefend. Nou had hij gehuiverd. Jezus moest nog een intense verzoeking doorgaan. Vroeger had die Satan hem alreeds op de proef gesteld. Aan het begin van zijn werk had die Satan om 40 dagen lang in de woestijn verzoek. Die Satan kon toen niet daarin slagen om hem van die kruisweg te laten afwijken. Durend tijd had Jezus vastgehouden aan Gods woord. Daar staan geschreven, daar is gezegd. Volgens Lucas 4, vers 13, heeft die duivel, nadat hij hem aan al die verzoekingen onderwerp had, voor een tijd lang van hem af weggegaan. Nou was hij echter terug en grijpt opnieuw die kans aan om de Heere op de proef te stellen. Zo verklaart Jezus dan ook in vers 53, maar dit is jullie uur en die macht van die duisternis. Dit was een baie spannende ogenblik. De Heer Jezus had dit met moeite verduurd. Zo had zijn discipels hem nog nooit beleefd niet. Hij had hulle altijd ondersteund en hulle kon altijd op hem terugvallen. Maar hier was het net mooi andersom. Jezus had begin wankel. Nou zoek hij steun bij hulle. En hij had hem van hulle afgezonderd. Omtrent zover als wat een mens een klep kan gooien. En neergekniel en gebid. Niet ver, nee. Zowat 50 meter. Zodat hij zijn discipels niet hierin meesluur niet. Maar dat hij ook niet zonder hulle was niet. Wat het hier gebeurt? Ik heb dit reeds vroeger genoemd. Dit handelt hier over die toets van die paaslam. Wat voor de zondes van God zijn volk geofferd is. Vooraf is die lam zorgvuldig door die priester onderzoek. Was dit werkelijk zonder gebreken? Dit mocht niks markeren het niet. Daarom gaan dit in ieder gedeelte ook. Krijgt die duivel dan rechtig geen ovas op ieder mens, wat na bewering niks anders als die wil van zijn vader wou doen niet? Kon hij die nieuwe Adam niet ook samenslepen in die zondeval, waaraan niemand sedert de eerste Adam ontsnapt het niet? Die toets, die verzoeking, is niet net een zaak van die duivel en die hel niet. Die hemel is ook hierbij betrokken. Ons onderscheidt soms tussen verzoeking en beproeving. Verzoeking is dan iets van die duivel, wat probeert om jou bij God weg te trekken, terwijl beproeving van God afkomt en jouw geloof op die proefstel en toets, met de bedoeling om dit juist daardoor sterker te maken. Dit is wel een zinvolle onderscheid, maar je kan dit nooit precies van elkaar scheiden. In de Bijbel is daar ook net één woord voor verzoeking en beproeving. Mens moet maar uit die context afleiden wat bedoeld wordt. In alles wat gebeurt, trekt die duivel aan jou. Tezelfde tijd is God ook met jou bezig. God en Satan was allebei direct betrokken bij Jezus' doodsangst in Gethsemane. Beide het belang bij het resultaat van ieder toets, al was dit op precies die tegenovergestelde manier. Jezus heeft neergeknield en met verpletterende benauwdheid besef wat daar vanaf iedere nacht met hem gaan gebeuren. God zou hem verstoord, verwerp, vervloek aan een kruis. Hij zou alleen wees, in steeg gelaten worden, zoals niemand nog ooit alleen was niet. Natuurlijk had de Heer Jezus al lang al geweten dat het moest gebeuren. Maar hier vult die volle verschrikkelijkheid van wat hij moet doen. Hom met beklemming. Hij had onszelf klein gemaakt voor God en om verbergd voor zijn toren. Vader, moet dit werkelijk zo gebeuren? Moet ik dit verduren en aandurf? Vader, als u maar hier die beker van mij wegneemt. Die discipels het alles op een afstand beschouw en door zichzelf afgevraagd of dit nou hulpmeester was bij wie jullie altijd veilig en sterk gevoel had. Of wie jullie vertrouw had en met wie jullie alles kon aandurven. Ons weet echter uit die evangelie volgens Lucas dat toen Jezus in de beproeving gegaan had, dit voor hem belangrijk was, dat zijn discipels niet samen met hem in de beproeving moest komen. Dit wil zeggen, laat jullie niet daarin vastgevangen blijven. Want wees daarvan verzekerd, dat zal altijd aanslaan op ons wees in ieder leven, geliefde gemeente, jong mensen. Die bede, wat Jezus ons geleerd heeft, leid ons niet in verzoeking niet. Betekent niet, geef dat die duivel ons niet kan bereiken niet. Maar geef dat hij ons niet zal onderkrijgen niet. Bij ieder toets was dit in die hart van de Heer Jezus die belangrijkste gemeente. Die zorg voor zijn leerlingen, voor ons, voor zijn kerk. Wat elke dag moet blij bid om niet in beproeving te vallen. Ons weet maar te goed hoe die duivel mens kan verleiden en hoe sterk ieder die verleidingen kan wees. Hoe dat ons soms moet strijden om op die weg van de Heere te blijven en niet ons eigen wil te laten geld nemen. Ons kan dit echter niet in eigen kracht volhouden. En mag weten dat Jezus daarvoor gebid heeft. Vader, hou u ulle vast. Laat ulle u vasthouden. Laat ulle met vrijmoedigheid u, die genadige citroen, nader. Om daar barmhartigheid en genade te vinden, wanneer ulle hulp nodig hebt. Hij dacht er ook geweerd dat het slechts mogelijk was om die macht van die duivel te overwinnen. Door daar die beker te drinken waar die vader aan hem gegeerd om te drinken. Hebreeus meldt dat Jezus in elke opzicht, net zoals ons, op de proef gesteld is. Dit is ook die waarheid. Maar zijn beproevingen was ook oneindig anders en oneindig zwaarder, zoals ons in die volgende punt zal zien. Hij deed gedoen om aan ons te kan zeggen, bid dan dat jullie niet in verzoeking komen, zullen jullie telkens wanneer jullie dit nodig hebben, hulp zal ontvangen. Vervolgens, waarop wordt hij getoetst? Daarvoor moet ons nog meer precies kijken wat Jezus bidt. Vader, als u toch maar iedere beker van mij wilt wegnemen. Vader, is dit werkelijk nodig dat het zo moet gebeuren? Moet ik door iedere verschrikking? Ja, Jezus was er degelijk daarvan bewust dat alles op iedere wijze moest gebeuren. Daarvoor is hij in iedere wereld gekomen, om die straf te verduren, wat ons door de zondes verdiend heeft. Hij heeft het geleerd uit de Bijbel. In die boek is daar over mij geschreven. Jezus de vraag, als je vader dit niet anders zo beschikt niet, is niet omdat Jezus niet geweerd heeft hoe en wat moest plaatsvinden niet. Dit is één ding om met jouw verstand te weten wat er weg jij moet gaan. En een ander om werkelijk voor zoiets te staan te komen. Ons heeft gelezen in Hebreeuws 5 dat God de Zoon gehoorzaamheid geleerd heeft uit dit wat hij geleid heeft. Dit betekent echter niet dat hij voorheen ongehoorzaam was niet. Hier handelt dit voor die onvoorstelbare praktijk van gehoorzaamheid. Die duivel kon Jezus niet door iedere toets tot zonde brengen. Nee. U moet niet denken, gemeente, dat wanneer Jezus bidt, laat nogthans niet wij, mij wil niet, maar u wil geschied. Jezus zijn eigen wil ten die van zijn vader indruist niet. Hoe kan een mens echter dit, wat hij op ieder ogenblik moest deurmaken, verwoord? Dit wat Jezus moest deurmaken, botst toch lijnrecht in alles wat God met die schepping en die mensenleven bedoelt. Die dood is altijd de vijand, wat alles stukken maakt wat God geschapen heeft. En daarmee kan een mens nooit vrede maken. Zekerlijk ook niet met die dood zoals Jezus dit moest ondergaan. Dit is moeilijk om een slachtoffer te wezen. Veel moeilijker nog om niet net slachtoffer te wezen, niet, maar ook nog die priester waar die offer moet brengen. Om bovenop dit niet net lijdzaam te ondergaan, maar dit ook bewustelijk te willen doen, is voor ons feitelijk onvoorstelbaar. Dit is die moeilijkste om jou wel niet maar net uit te doven, niet, maar om dit in overeenstemming met Gods wil te brengen. Dit gebeurt niet maar net vanzelf niet, maar een mens moet deurentijd daarvoor vechten. Voor Christus heeft dit echter betekend dat hij moest leren dat dit zijn wil moest wezen, dat God hem zo verlaat. Daarom werd hij gekreun: Vader, wil u hier die beker niet van mij wegnemen? Is dit werkelijk uw wil? Is dit wat u in de evangelie aan mensen beloofd hebt? Is u dan een God van bloed, een God van haat, van verwerping, een God van dood, hel en verdoemenis? Hebt u dan uw eigen kind vervloekt? Wil ik die beker drinken van uw oordeel, uw haat, van uw haat tegen die zonde en daarom nou ook tegenover mij? Ons kan ons niet rechtig in Jezus' leiding inleven, niet. Dit was niet net lichamelijke pijn en vernedering, niet. Dit alleen was al verschrikkelijk. Maar toch is er mensen wat dit betreft, wat ook zwaar en zelfs erger geleid. Een mens kan zelfs niet eens zeggen dat dit wat Jezus geleid, diezelfde leiding is waar Gods vijanden in de hel moet leiden. Omdat hulle lijden onder de straf van een God, waarvan hulle niks wou weet niet. De Heer Jezus daarentegen moest die vloek ondergaan van zijn Vader, wat alles voor hem was, voor wie hij met zijn hele wezen lief gehad heeft. Door zijn angst het Jezus oorval en dit het om aangespoord om nog vuriger te bidden. Dit is immers al wat enige mens in zijn verzoeking kan doen. Hij kan nergens anders heen als naar God en zijn woord niet. Zelfs als je woord zegt, dit is wat God wil. Daar is geen ander offer wat voor ons schuld kan betalen, niet, gemeente. Hierop is hij getoetst. Wou hij dit werkelijk voor ons doen? Waartoe is hij getoetst? In vers 43 lijkt dit alsof daar een ogenblik van uitkomst was. Uit de hemel en daar een engel verschijnt om hem kracht te geven. U moet u echter niet vergissen om te denken dat dit een lichtpuntje was in die donkerte van zijn leiding niet. Daaropvolgend er zijn doodsangst net vererger. Die innerlijke spanning is zo groot geworden dat dat bloed uit de poriën van zijn vel ontpers is. Die komst van die engel er geen verlichting gebrengt niet, maar juist die verzwaring van zijn lijding aangekondigd. Jezus moest nog verder lijden. Die engel is uit de hemel gestuurd om hem kracht te geven, want hij kon en mag nog niet opgegeerd niet. Dit zou voor Jezus heel wat gemakkelijker geweest zijn als hij hier zo mag sterven. Maar dit is nog maar net die toets. Die werkelijke offer moest nog komen. Hij mag niet net hier moet opgegeerd niet, maar moest nog deurdruk. Hij moest nog verder leven, hoe zwaar dit ook al moest wezen. God heeft gezegd, jij moet nog dieper, mijn zoon. Hier die beker moet door die laatste druppel gedrinkt worden. Dit is mijn wil. Is leiding dan Gods wil, gemeente? Is de Heere dan een God wat daarop uit is om bloed te vergieten? Nee, Jezus' leiding was Gods wil. Want ons redding is Gods wil. Dit was wat Christus aan zijn leerlingen gewijsd had in zijn doodsangst in Gethsemane. En door zijn leerlingen ook aan ons. Hoe hartzeer moest het niet voor hem geweest zijn tussen leerlingen niet samen om, blijf bid en waak het niet. Hulle kon zijn leiding niet aanschouwen het niet, en het van droefheid aan die slaap geraakt. Laat ons dan maar ons ogen ophouden, die ogen van die geloof, om naar Jezus te kijken, daar op die olijfberg, en bid dat jullie niet in de verzoeking komen. Dit mag jullie bid, met geopende ogen, zodat die duivel jullie niet overvalt. Hou aan om te bid, dat jullie niet in verzoeking verstrikt blijven. Wees verzekerd dat die duivel altijd maar weer en weer probeert. Bid dat jullie daarin God niet kwijtraakt. Blij bij de Heere Jezus. Hij is de toets om u en mij te kon helpen. Als lam en hoge priester tegelijk. Verhoor uit zijn angst in Gethsemane om nog dieper en verder te moeten leiden in die donker aan een kruis. Om die uiteindelijke volmaaktheid te bereiken, volgens Hebreeuws 5, vers 9. Dit wil zeggen, die volmaakte offer van die gave paaslam door die perfecte priester. In daar die woord volmaak is die woord wat Jezus uitgeroepen heeft, toen hij uiteindelijk moest sterven. Dit is volbring. Zo het hij, voor allemaal wat aan hem gehoorzaam is, een bewerker van eeuwige zaligheid geworden. Laat ons dus waak en bid, gemeente. Dit is niet ter vergeest niet. Jezus die leven van mijn leven. Jezus die dood van mijn dood. En van mijn doodsangst. Hij alleen. Amen. Kom ons zingen nou psalm 23 als ons amenlied, die tweede berijming, en indien mogelijk dat we daarbij gaan staan. Laat ons nog samen de Heere dank en bid. Ja, Heere, ons wil luisteren naar die roepstem van uw geest. Maar ons is zwak, Vader. Wil u ons sterk maken? Dank u, Vader, dat ons elke zondag gevoed mag worden door uw woord. Geheere, onze God, dat ons die geleerdheden zal aangrijpen om elke zondag samen in uw huis te komen. Vanochtend hebt u ons weer bepaald bij die lijden van uw zoon hier op aarde. U wat uw zoon gestuurd hebt voor ons zondaars, om ons te redden van die dood. Uw liefde is zo groot, ons kan het niet bevatten. U hebt uw zoon die pad laat gaan van gehoorzaamheid. Hij heeft voor ons tot zonde geworden en die prijs betaald om door u verlaten wordt, verwerp, gehaat, vervloek, die hoogste prijs betaald door zijn lijden en sterven. Hij wat zonder zonde is en die volmaakte offer als perfecte priester volbrengt, zodat ons weer toegerust mag worden voor die dagelijkse taken. Geef ook die kracht en lust daartoe om uw woord ter harte te nemen, dat ons met lichaam en ziel uw eigendom u zal dienen, uw woorden eigen mag maken, zodat onze leven zal leiden wat u wel behagelijk is. Heere, onze God, ons mag pleit op zijn volmaakte offer. U zoon het als mens gelijk en weet wat ons moet leiden, als dit voor ons moeilijk is om een pad te stappen van ziekte en zorg, die gebrokenheid van het leven moet ervaren. Dan mag ons weten, u is uw kinders nabij, ons mag u aanroep in ons benauwdheden. Geheere, dat elke keer persoonlijk, ja als gemeente samen, ook als uw pad moeilijk is, bij u zal schuil, met al ons verraad door u zal gaan, draag elke een door die leven. Wees voor elke een herder, voor altijd, en ook voor elke een wat worstel met levensvraag. Daar is baie gemeenteleden onder ons, wat ziekte, verdriet moet verwerken. Persoonlijke nood, eenzaamheid, verborgen leed, dalverlatenheid. O Heere, hoor als ik mijn stem al week om hulp uw aanroep ingesmeek. Wees u mij zo zijn schuld nabij. Heere, ons wil vanochtend ook in bijzonder bid voor die schoolonderwijs. Voor ons lagere scholen Johannes Calvijn en Dirk Posma, als ook in Sosinkoewi. Ook waar oorschoolonderwijs gegeven mag worden, zodat die gereformeerde scholen mag blijven staan in ons land. Geef dat die onderwijsdepartement die ruimte zal geven. Ons wil u danken voor al die middelen wat ons ontvangt. Zien en sterk elk een wat die christelijke onderwijs bevordert. In bijzonder ons onderwijzers wat betrokken is bij andere scholen, om met liefde en toewijding uw licht te laten schijnen. Zien dit aan die kinders wat landwijd die onderricht mag ontvangen. Zien elkeen wat daarin leiding moet geven en een verantwoordelijke taak heeft, zodat daar in ons samenleving uw stem en liefde gehoor en gekend mag worden. Vader in de hemel, ons dank u dat ons in gebondenheid met u mag leven, zodat u ons aan elkaar verbindt in liefde en tot u en elkaar. Geef dat ons dit steeds mag ervaren en naar elkaar zal uitreiken. O Vader, laat uw liefde blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw vertroosting neer. Drie-enige God, u zij al de Heer. Amen. Gemeente, dat is nou gelegenheid om u gaves te geven. En die collectus is vandaag bestemd voor die diakonie en die tweede collecte voor die hulpbehoevende theologische studenten. En daarna zingen we ons lofzang schriftberijming 34, al drie versen. Gemeente, ontvang nou van die God waar ons troost door Christus in geloof die zin van de Heere. Die genade van de Heere Jezus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenschap van de Heilige Geest, blij met u allemaal.